Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Piet Hoebeke is een kinderuroloog en decaan van de faculteit geneeskunde aan de UGent. In de populaire media hebben ze al die dure woorden niet nodig en noemen ze deze topdokter gewoon Piet de Penisprof. Nomen est omen. Wat denkt Hoebeke over de Belgische filmsensatie Girl, waarin een jongen die koste wat het kost meisje wil worden, wordt geportretteerd? Veel collega's, zegt Piet, deinzen terug als een man zegt dat hij vrouw wil worden, ik niet. Dag Piet Hoebeke, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ja, Pat, dat is altijd een moeilijke vraag, maar ik ben meestal in het hooggebergte. Maar in het hooggebergte zijn ook wel dalletjes en bergen. En soms ga ik een beetje naar beneden, maar ik kom wel altijd weer omhoog uiteindelijk.
Het hooggebergte is ijl, daar heb je zuurstofflessen nodig.
Ja, maak je heel veel zuurstof aan je eigen lichaam en dan heb je eigenlijk wel heel sterk om wat dan ook te weerstaan, zou ik zeggen. Dus ja. Voor mij is dat geen probleem.
En waarom het hooggebergte, Piet?
Ja, ik denk zo die natuur, het feit van de stilte, de rust, voor mij is dat wel een belangrijk iets in mijn leven. Dat ik af en toe eens helemaal tot mijzelf kan komen. En de positieve gevoelens die je hebt, zijn daar meestal mee gerelateerd met die omgeving van rust en stilte vooral.
Ja, hoge bergen, is dat dan Himalaya en zo?
Nee, ik zou meer naar de Alpen gaan. Ik heb als jonge gast veel geklommen in Oostenrijk en Zwitserland. En dat vond ik helemaal leuk.
Alpinist dus?
Ja, niet echt alpinist. Heel veel bergwandelingen, maar toch wel wat cabanes in de hoogte. En ik heb dat gedaan tot wanneer een vriend van mij van de bergen gevallen is. En toen ben ik acuut gestopt, omdat ik dan vond, misschien is het toch wel te gevaarlijk. Die bergen zijn misschien niet altijd te betrouwen.
Met fatale afloop?
Ja, met fatale afloop.
Wauw.
Ja, dat is wel een raar verhaal, want We waren met college in de bergen en een groep ging door om de Matterhorn te beklimmen. En ja, ik denk dat wij financieel het niet zo breed hadden dat ik er nog een week aan toe kon voegen. Dus ik ging niet mee. En ik ben dus niet meegegaan. En die groep is dan uiteindelijk van de berg gestort, van de Matterhorn. Met één fatale tot gevolg. En ja.
Dat is eigenlijk toch weer het sinistere lot van het leven. De toevalligheid. Jij die niet mee kan uit geldgebrek en
ja,
dan overleeft.
Ja, ik heb daar toen niet bij stilgestaan. Ik ben achteraf heel veel blijven stilstaan bij hoe serendipity het leven bepaalt. Hè. Dat is uiteindelijk, ja, toeval bestaat niet, maar toeval grijpt wel in je leven. Hè. En misschien als ik mee was met die groep, was die groep 5 minuten later vertrokken, dan was het misschien niet gebeurd. Dus je kan daar op alle mogelijke manieren over nadenken, over zo'n fataliteiten. Ik denk dat je dat vooral niet moet doen, want anders word je gewoon gek. Als je denkt van, had ik, was ik, dan
Dus het is wel een heel mooi begrip, hè, serendipiteit. Dus ja. De vondst waar je niet naar op zoek bent, ja. Eigenlijk. Hè?
Ik denk dat gans mijn leven, als ik ook mijn professionele leven, dat allemaal serendipity is. Dus, en ik gebruik dat wel eens voor jongeren die een toekomststroom hebben en die niet kunnen waarmaken. Heel specifiek als jonge collega's willen specialiseren en ze kunnen dat niet doen, dan zijn ze soms noodgedwongen om een andere richting uit te gaan. Dan zeg ik, beschouw dit niet als een straf, maar beschouw dit als serendipity. Je staat voor een T, je mag niet naar links, je moet naar rechts, dus ga naar rechts. En dan bieden zich allerlei mogelijke nieuwe kruispunten aan waar je wel misschien nog verder kan. En soms komen jongeren terug en vertellen mij dat ze dat herinneren, dat dat eigenlijk wel hun leven minder zwaar maakt, of die verwerking van dat niet hebben van iets minder zwaar maakt.
Volgt daaruit, bijna logischerwijze, dat spijt, een begrip als spijt voor jou eigenlijk niet bestaat?
Nee, eigenlijk niet. Het is niet zo zwart-wit. Hè? Je kan soms wel eens spijt hebben van een keuze die je niet gemaakt hebt, maar dan gaat het heel specifiek. En ik ga dat toch eens uitleggen. Bijvoorbeeld, als je als chirurg, wat ik dan toch ben, een bepaalde ingreep doet en je slaat bijvoorbeeld een stap over, maar je denkt van, ja, ik ken dit al allemaal goed.
Je hebt onder de vingers.
Ja, dan kan je zeggen van, shit, dat had ik toch beter niet zo gedaan. Dus je kan wel spijt hebben over hele kleine dingen die je misschien niet correct doet. Maar over de grote dingen in het leven heb ik helemaal geen spijt.
Maar die kunnen wel grote gevolgen hebben, hè, Piet, als je een stap overslaat.
Ja, dat klopt inderdaad.
Met of zonder penis door het leven. Ja,
zo erg is het niet, maar het zou wel eens kunnen. Dat wel.
Ik hoop hier op een bekentenis.
Dat je... Nee, zo erg is het niet, maar als je dan... als je voor jezelf iets onzorgvuldiger geweest bent, wat je toch hoe dan ook eens überhaupt tegenkomt, en het zou dan complicaties hebben, ja, dan draagt die complicatie heel zwaar. En dan gaat de spijt eigenlijk een soort van kwadratuur vormen van wat je moet dragen. Hè. En daar ben ik toch wel... Ik opereer dus nog in mijn functie. Ik blijf elke dag dat ik naar de operatiezaal mijzelf goed inprenten. Hier ligt een mens en hier moeten we met alle mogelijke omzichtigheid en voorzichtigheid aan het werk. Want niet zo gevaarlijk als routine en gewoonte. Ik kan dit, ik ga hier als niks doorheen, dat mag je nooit doen.
Is het zo, ik ken nogal wat van jouw collega's, niet noodzakelijk van de UGent, maar dus chirurgen, orthopeden of zo, en die mij weliswaar vertrouwelijk, niet on the record, vertellen dat ze eigenlijk, hoe langer hoe meer, met daver op het lijf zitten van wat hen allemaal niet aan rechtszaken en dingen die uit Amerika komen overgewaaid boven het hoofd.
Ik heb dat niet. Ik weet dat vele mensen dat wel hebben. Nu, in Vlaanderen gelukkig is die cultuur nog niet zo uitgesproken, want het is heel vaak niet nodig. Er zijn heel wat complicaties die gewoon inherent zijn aan de behandeling. En daar moet je geen rechtszaak over aanspannen. Natuurlijk, in Amerika wordt voor heel veel complicaties rechtszaken aangespannen. Nu, wat voor mij in de loop van mijn professionele carrière zwaarder weegt, is de complicaties. Ik kan het veel moeilijker hebben dat een patiënt een complicatie heeft door mijn toedoen. Dat vind ik eigenlijk veel moeilijker.
Waarom? Waarom dan moeilijker nu dan vroeger?
Omdat je daar vroeger minder bij stilstond en omdat je... deze problematiek noem ik de second victim problematiek. En ik zeg het heel vaak aan mensen, het is alsof een rugzak... Ik draag een rugzak mee en ik heb al die complicaties daarin gestopt die ik heel mijn carrière gemaakt heb. De rugzak is vol, weegt zwaar. En elke complicatie die erbij komt, doet het gewicht nog zwaarder doorwegen.
Maar kun je de rugzak niet gewoon weggooien?
Ja, dat kan je niet. Ik bedoel, als je dat kan doen, dan verlies je de essentie van een beroep, van iets wat je moet hebben. Je moet empathisch blijven in je beroep. En als je zegt van, al die complicaties kunnen mij gestolen worden, ja, dan ontmenselijk je patiënt en dan gooi je de hele boel weg. En dat is helemaal niet juist, denk ik.
Want eigenlijk elke patiënt die bij jou op tafel komt te liggen, is ook maar het resultaat van al die vorige patiënten die je hebt gehad.
Ja, dat is juist. Ik bedoel, je draagt al die ervaring mee en door die ervaring kan je dus misschien een betere outcome hebben, maar je draagt ook de ervaring van de complicaties mee. Nu, de truc om daarmee om te gaan met die rugzak is wat wij nu met een heel mooi woord intervisie noemen. Dat wil zeggen dat je met collega's gaat samenzitten. Dat je zegt van, kijk, ik heb dit meegemaakt en dit doet dat met mij. Ik lig daar 's avonds wakker van. En dan zal die collega zeggen, ja, ik heb dat ook wel eens meegemaakt en ik heb dat ook op die manier ervaren. En die intervisie is iets wat je in een beroep als het mijne meer en meer moet doen. En ik ben bijzonder gelukkig dat ik als decaan van de faculteit geneeskunde, dat we in onze opleiding geneeskunde intervisie laten insluipen vanaf het eerste jaar. Dus de 18-jarige student die de opleiding geneeskunde begint, gaat in het kader van professionalisering aan de intervisie doen. We noemen dat mentorship. Ik heb zelf zo'n mentorgroepje. Dat zijn dus mensen die je 6 jaar gaat volgen en die oefening van intervisie heel vroeg moeten kunnen vatten om net te vermijden wat ik zei, dat je als je 55 bent, zoals vele van mijn collega's, in burn-out sukkelt of wat dan ook, omdat je die complicaties niet verwerkt hebt, denk ik.
Ik schrik ervan telkens opnieuw weer en van elk onderzoek naar burn-out dat dokters en vooral huisartsen daar helemaal hoog bovenaan staan, met priesters ook. Ja. Eenzaamheid is een enorm probleem onder huisartsen en artsen tout court.
Ja.
Dat is toch een gebrek aan, hoe zal ik het noemen, recul, afstand kunnen nemen, misschien dialogeren, dus als je zegt die intervisie.
Ja, absoluut. Wij moeten onze gezondheidszorg, de individuele speler in de gezondheidszorg, die heeft afgedaan. Ik bedoel, je moet inter- en multidisciplinair en in die groepen moet je tijd nemen om met die groepen met elkaar te gaan zitten en daar eens goed over na te denken. Niet alleen over de techniciteit, over de ziekte, over de behandeling, maar ook van, wat doe ik hier? Wat doet dit met mij?
Ja.
Dat is een belangrijke.
Nu, Piet.
Ja.
Even naar je kindertijd. Wij dromen allemaal wel eens van onze jongens of onze meisjes dromen, of onze transgender dromen, zal ik het dan maar op zijn hedendaag zeggen. En de ene wil ballet meisje worden, de ander piloot. Je kent wel die voor de hand liggen. En blijkbaar nog altijd stereotype dromen waar kinderen mee zitten. Ik ken geen enkel kind dat zei, ik wil later uroloog worden.
Nee. Dat is ook bij mij niet zo geweest. Ik wou dierenarts worden. Oh. Ik wou echt dierendokter worden. Ik denk dat dat Alle beesten groot en klein, zoiets op televisie was, voor een serie die mij daar, zo, van een dokter James Elliot, die met zijn wagen...
All creatures great and small.
Ja, dat was het. Ik denk dat dat rond die tijd wel... Maar ik wou echt dierenarts worden. Nu, mijn grootvader was landbouwer, dus ik heb als kind heel vaak tussen de koeien en tussen de varkens gelopen.
Wij komen allemaal van landbouwers.
Hè? Ja, tuurlijk. Als je 12.000 jaar teruggaat, dan is het begonnen. Hè? Maar ik herinner mij, mijn oom was ook landbouwer en daar heb ik de eerste sectio, de keizersnede, bij een koe gezien. En ik was daardoor geïmpressioneerd en ik dacht van, dat wil ik ook doen.
Hoe oud was je toen?
Ik denk een jaar of 6, 7 zoiets, dat ik dacht van, dat wil ik echt.
Maar je kunt nu gefascineerd zijn door zo'n keizersnede, ja, en de bevalling van een koe, maar daarom zeg je nog niet, dat wil ik wel gaan doen. Hè?
Ja, ik wou dat wel doen. Ik had daar iets met die beesten, denk ik.
Ja.
Dat is natuurlijk en cours de route omgeturnd naar een idee van, wil ik al deze inspanning doen voor een wezen waarmee ik in essentie een band kan hebben, maar een relatief eenzijdige band. Je kan niet praten met een koe, je kan niet praten... Ja, je kan er wel iets tegen zeggen, maar je krijgt nooit een wederwoord.
Reflecteren kan ook niet samen.
Nee, je kan geen intervisie doen met een koe om haar te zoomen. Maar, dus en cours de route is dat dan gewijzigd naar, ik ga misschien toch wel dokter worden, tout court, in plaats van dierendokter. En
wanneer valt dan het verdict en nu ga ik uroloog worden?
Ja, dat is onderweg. Je bent dus in die opleiding tot... In mijn tijd nog dokter in de genees, heel en verloskunde noemde dat. Ja, dat is de officiële titel die ik draag. Ik vond snel dat ik iets met mijn handen wou doen. En ik wist ook wel snel dat ik graag een patiënt wou volgen van A tot Z. Want ik ga een voorbeeld geven, een abdominaal chirurg, die krijgt zijn patiënt van de internist met bijvoorbeeld een diagnose, een rectumtumor. Meneer de chirurg, doe de ingreep alstublieft. Meneer of mevrouw de chirurg, doet de ingreep. Patiënt gaat terug naar de internist en is een tijdsegment dat heel kort is. En ik ga heel graag mee met mijn patiënten in de tijd. Dus ik ga graag mee van diagnose tot therapie tot outcome. En het logische gevolg was dan de kinderurologie, omdat je in de kinderurologie start je bij het begin van het leven, omdat het toch wel vaak gaat over aangeboren aandoeningen. En... Ja, ik ben nu 25 jaar kinderuroloog ongeveer. Dus de patiënten van toen zijn nu adolescenten. En ik heb nu al van deze patiënten die zelf kinderen hebben. En dat maakt het bijzonder boeiend dat je dus in levenscycli van mensen mee kan gaan.
Maar je hebt zelf als kind nooit geleden of problemen?
Nee, mijn eerste narcose is een paar jaar terug geweest. Dus ik heb eigenlijk nooit echt problemen gehad. Ik heb 1 keer mononucleose gehad en dat herinner ik mij toch wel... Ik had mononucleose als ik 12 jaar was, zo de virale bloedziekte. En men wist niet wat ik had, men dacht misschien dat ik leukemie had. En ik herinner mij toenmalig in dat kinderziekenhuis, wat niet te vergelijken is met het kinderziekenhuis wat ooit op de televisie te zien was, maar een veel andere biotoop is. Toen lagen we in glazen bakjes en ik zie altijd die discussies van mijn ouders met die dokters over mij en ik zag dat er iets niet goed was. Ik heb daar zo een herinnering aan van, daar moet toch iets fundamenteel fout zijn. Ik heb daar 3 weken in dat ziekenhuis gelegen. Nu, finaal was dat allemaal benigne, maar ik heb daar toch een idee van als kind die communicatie zien, wetende dat ik weet dat het over mij gaat...
Maar
niet mogen meeluisteren, dat is eigenlijk een immense frustratie geweest.
En misschien is dat ook godsgeschenk, omdat je, denk ik, hoop ik, nu toch heel anders met kinderen omgaat. Ja.
Ouders kijken heel raar. Als ik in de consultatie een ouder met kind voor mij heb, dan spreek ik tegen het kind en dan... is meestal de moeder die antwoordt of de vader. Dan zeg ik, nee, mevrouw, ik heb dat niet aan u gevraagd. Ik heb het aan uw zoon of dochter
Vlaams,
gevraagd.
Hè? Ja, dat is Vlaams. Ik denk dat het in Nederland wel anders is.
Ja.
Piet, je hebt iets meegebracht. Ja. Iedere gast hier bij mij in Bergendal mag wat boeken en zo meebrengen. We hebben hier al de gekste dingen. Onlangs was er hier Michael van Peel die zijn rapport heeft meegebracht. Eerste jaar universiteit was dus maar echt ontroerend en openbarend. Maar fundamenteel in zijn leven, op de hele lijn gezakt voor scheikunde, is dan maar economie gaan studeren. Je hebt een brief meegebracht, een Sinterklaasbrief van toen je 9 was. Sinterklaas is inmiddels alweer 2 maanden geleden.
Ik was 6.
Je was 6?
Ja.
Oh. 1969, ja.
69.
20 november 1969. Heb je die ingeluisterd of is dat...
Ja, ik heb hem hierbij, ja. Maar ik koester hem wel.
Maar je hebt hem al lang...
Hij is eigenlijk een toevallige vondst. Er is een tante...
Een serendipiteit.
Ja, serendipiteit. Een tante van mij is vorig jaar in de zomer overleden. En die brief zat in haar portefeuille. Wat gek is, maar die heeft mijn zus daar gevonden. En mijn zus heeft die brief aan mij gegeven. En toen ze mij die brief gaf, dan herinner ik mij onmiddellijk dat ik die brief geschreven had. Ik kon mij herinneren dat ik deze brief geschreven had, maar ik wist bij God niet waarover het ging. En ik kon het mij herinneren, hij is op van dat blauwe luchtpapier geschreven.
Mooi.
En wij hadden toen familie in de Congo en je kon toen niet e-mailen en wat dan ook. Telefoon was extreem duur. Er was misschien nog wel telegraaf of zoiets of telex. Maar... En men schreef dus brieven aan elkaar op dat lichtige papier, omdat dat zo weinig mogelijk moest wegen.
Voor de Instagram-luisteraartjes onder ons, dat is zo papier, dat wij noemen dat vliegtuigpapier, zo airmail staat.
Ja, airmail. En die envelop heeft ook zo kleurtjes aan de buitenkant.
Ja, en die is heel licht, hè?
Ja, die is extreem licht.
Je kunt daar zelfs, als je daar... Ja, zo, ook op zingen, hè? Op zo'n,
ja, dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar ik zie mij zitten en die brief schrijven. Want dat was bij mijn tante thuis.
Was dat jouw meter?
Dat was mijn meetje lab, zoals ze dat in Gent zeggen. Dus mijn meter was heel vroeg overleden. Zij was een ongetrouwde zus van mijn vader, die mij dan af en toe in huis nam. En ik zie mij aan een tafel zitten en die brief schrijven. En toen ik hem toen terug begin te lezen ben, toen zijn toch wel een aantal herinneringen terug boven gekomen eigenlijk. Beste Sinterklaas, ik kom nu juist uit bad en mijn haar is nog nat. Zaterdag gaan we naar de zwemkom. Ik heb een kopje Nescafé gedronken, het was heel lekker. Nu mag ik eindigen met mijn lolletjes. Ik zou graag een goocheldoos willen. Een fort met een sloot en een baar voor de paard. En wel bedankt voor de doos met moeren en vijzen. En een elektro van een halve meter. Ook, ik heb mijn kloef gezet en er lag een raap in. In mijn kloef lag ook nog een suikertje. Die kloeven zijn van mij. En Katrien, mijn zus, mag er ook een zetten. En Alice heeft ze geverfd. Yvette werkt in een winkel in Brugge. Ze helpt u, pijs ik. Ik heb u nog niet gezien. Op tv wel, als je aankwam met de boot. En de complimenten aan Zwarte Piet. Tante Christian wil een grote naaibak die niet openschuift. Ik zal eindigen met mijn brief en nogmaals bedankt voor de moeren en de vijzen. En dan komt er nog een soort van postscriptum. Mijn eerste brief was niet heel juist. Alsjeblieft nog een hond als het kan. Piet Hoebeke.
Maar inhalig zijn we niet, hoor.
Nee, helemaal niet. Maar...
Ja. Heerlijk. Die kloef ook. Dat is een klomp, toch? Hè?
Ja, dat is een klomp.
Ja.
Die moesten wij zetten voor... En dan moesten we daar voor Zwarte Piet een pintje in steken, denk ik. Dat was... Dan was er één kloef met een pintje in voor Zwarte Piet. Maar ja, dat mag ik niet meer zeggen. Ik moet Roetpiet zeggen, denk ik.
Ja, Roetpiet. Roetveegpiet.
Ja, oh, Roetveegpiet.
Probeer eens de context te schetsen. Er zit in 1969 Ariane Bazin. Misschien u niet onbekend, ook een hoogleraar, was hier een paar weken geleden te gast. En die noemde... Die is geboren in 1969 en ze noemen dat l'année érotique.
Ja.
Dat is een jaar, zei ze. Ze kan het niet weten, want ze is er geboren, maar dat is wat haar ouders ook altijd zeiden. Een heel geil jaar qua seks.
Ja.
Jij bent 6 op dat moment.
Ja, mei 68 was voorbij. Ik heb mei 68 niet meegemaakt, bewust. Ik heb het nadien wel goed leren kennen. Dus het was november 69. Ja. Ik kan mij dat niet... Op die leeftijd als kind had ik met seksualiteit en erotiek totaal geen voeling. Ik denk dat dat trouwens actueel bij de kinderen ook nog zo is. Alhoewel de exposure, de kans dat ze ermee in contact komen, veel groter is. Neem maar alle mogelijke toegangen op internet tot wat dan ook. Maar dat interesseert die kinderen ook nog niet. En je ziet hier eigenlijk, dit is echt een infantiel redeneren van wat komt er in mijn geest op, ik wil dit, dat, mm-hmm. dat, en je lijst dat op. En ondertussen denk je van, ja, die mevrouw die heeft misschien die kloef geschilderd, ik ga dat rap ook melden, en dan is er nog iemand die in Brugge werkt, want het is gewoon continu associëren van zaken aan elkaar, die heel nodig zijn op dat moment. Een elektro van een half... Ik weet niet of je weet wat een elektro is. Dat was dat spel waar je met twee elektroden een quiz moest antwoorden.
Juist.
Je had dus een vraag en je kon
moest
het antwoord...
juist antwoord zoeken, ja.
En ik wou dus... De elektro is zo'n klein doosje. Een van een halve meter. Ik wou een hele grote elektro. Dus waarschijnlijk toch een beetje... hang naar kennis of naar inzicht,
uiteindelijk. Maar wat je zegt, er zit een ontzettende associatiedrift aan de grondslag. Ja, ik denk een grotere dan bij een gemiddeld kind wel, hoor.
Ja,
denk je niet?
Jawel. Mogelijks wel.
Ook omdat je heel veel vraagt, natuurlijk.
Ja, ik vraag veel, maar goed.
Nee, maar dat is ook heel eigen, denk ik.
Maar toch, Pat, ik kan mij herinneren dat wij als kind... mochten wij ons speelgoed meebrengen naar de klas, als Sinterklaas dan geweest was. En ik heb een beeld van mijzelf... in een grote turnzaal. En ik had één matchbox mee. Matchbox, zo'n wagentje mee. En die andere kinderen kwamen al met hele grote speelgoedkranen en grote boten. En ik kan mij zo precies herinneren dat ik zo'n frustratie had van... jongens, krijgen die kinderen zoveel? Dus dat... Achteraf gezien vind ik dat een bijzonder slecht idee. En ik ga dat eens doorvertalen naar iets wat in het ziekenhuis gebeurt. In het kinderziekenhuis komt de Sint ook bij de kinderen... En de Sint geeft speelgoed aan de kinderen. En er was een tijd dat de kinderen met kanker meer konden krijgen. Omdat er een VZW was die veel geld had en extra speelgoed kon kopen voor die kinderen met kanker. Nu, gelukkig lagen die op een andere verdieping. Dus die kinderen die dan geen kanker hadden, konden dat niet zien. Maar ik vond dat ook fundamenteel oneerlijk. Ik vind niet... Kinderkanker is verschrikkelijk erg, maar het... is zeker niet iets wat ervoor zorgt dat je zo'n kind meer mag geven dan iets anders. En kinderen uitspelen tegen elkaar met dergelijke zaken, dat is eigenlijk... Ik kan mij herinneren in die turnzaal in de gemeenteschool in Drongen, op de grond zitten met een matchboxje rond mij rijdend, al die grote speelgoed rond mij zien en denken van, ja, waarom heb ik dat niet gekregen?
Toch wel, hè?
Ja, toch. Dat is typisch voor een kind.
Ja.
Maar je zegt ook, ik wil veel, natuurlijk wil je veel. Dat is de aard van het kind uiteindelijk.
Mm-hmm. En misschien ook omdat je weinig had.
Ja, ik heb nooit tekort gehad thuis, maar wij hadden geen weelde. Wij hadden geen overvloed. Wij waren niet heel rijk of zo. We hebben gewoon een modaal Vlaams leven. Mijn vader was bediende, mijn moeder was verpleegkundige. Die mensen hebben altijd geïnvesteerd in bakstenen, een huis bouwen, leningen moeten afbetalen aan percentages.
En waarvan de ouders wellicht heel trots zijn dat hun kind... de sociaal-opwaartse mobiliteit indachtig het beter heeft kunnen doen
absoluut,
dan zijzelf.
Absoluut.
Dat zal wel, hè?
Ja, absoluut. Dus mijn ouders hebben alles gedaan om mij te kunnen laten studeren.
Liefdevol omringd?
Heel liefdevol omringd. Ik ben naar het St. Barbara College in Gent gestuurd.
Ja.
Ik was daar de meest atypische leerling, want ik kwam eigenlijk niet uit het biotoop waar de gemiddelde leerling van St. Barbara vandaan komt.
De Gentse bourgeoisie.
De Gentse bourgeoisie. En de
nog steeds, hè?
En de West-Vlaamse bourgeoisie.
Ja, natuurlijk.
Nu, en dat was heel frustrerend, want al de kinderen van mijn vroegere lagere school gingen naar St. Paulus en ik moest als enige diep die stad in met tram 4 tot aan St. Barbara College. En ik had het daar in het begin heel lastig om daar te acclimatiseren, maar en cours de route ben ik daar toch ingegroeid en het zijn die jezuïeten die met hun trucken en alles wat ze je aanleren, uiteindelijk mij dat toen... ervaren hebben als een bijzonder goede opleiding, humaniora-opleiding. En mijn vader heeft het daarom waarschijnlijk niet gedaan, want ik denk dat hij geen weet dat daar dergelijke opleidingen... Ik ga een voorbeeld geven. Mijn vader was een heel christelijk mens. De jezuïeten hebben mijn geloof afgeleerd.
Mm-hmm.
Dat is,
net door het kritisch denken dat ze stimuleren.
Ja, ik bedoel, mijn retorica-leraar was een... heeft ons continu over Nietzsche gesproken. En je wist dat die man, alhoewel hij een pater was, in 0 geloofde. En hij heeft dat ook heel goed aan zijn leerlingen overgedragen.
Maar dat is toch wel het openbarende van die jezuïeten, dat zij eigenlijk hun eigen ondergang intellectueel aan het graven zijn, net omdat ze je leren...
kritisch denken.
Ik ben een product van. Dat is,
absoluut. Fantastisch denken.
Leos Janacek, Piet... Hij wordt een van de drie grote genoemd, Tsjechische grote tenminste, na Dvořák en Smetana. Heb je wat met Janáček en Tukur met klassieke muziek?
Ja, ik heb niet echt iets specifiek met Janáček. Ik ben ooit naar die opera van het Vosje gaan kijken, denk ik, in Gent. Dat vond ik wel heel mooi. En ik heb nog in de Munt ook eens een... Maar ik weet het, ik ben heel slecht in onthouden van... Maar ik heb wel veel met klassieke muziek. En ik ga toch meer naar de Bachs en de Mozarts luisteren. Als ik wil werken, ik werk eigenlijk nog veel thuis, dan zal er altijd in de achtergrond muziek op staan. En in de grote momenten die natuurlijk aan de christelijke kalender gebonden zijn, zoals Pasen of de requiems of de passieverhalen, ja, ik kan eindeloos daarnaar luisteren. Dat is zo... Dat raakt diep in je brein iets wat elke mens heeft en onafhankelijk is van welk geloof je ook hebt. Want ik zelf geloof niet, maar toch heb ik dat gevoel daar.
Laat je vervoeren door dit allegrootje van Leos Janáček.
Met plezier.
Dat heet Neerleggen Netjes. Overigens, Leos Janáček met Lucy Stepanova en Xenia Kuzmenko, een allegro. Bij mij zit Piet Hoebeek, hij is uroloog, ook decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UZ Gent. En topdokter, voor wie naar de concurrentie kijkt. En natuurlijk sowieso bekend uroloog. Piet, je zegt, om het nu eens even over jouw vak te hebben... ik ken mannen met een kleine penis met een perfect seksleven en grootgeschapen mannen die slechte seks hebben. Ja. Ik neem aan dat dat heel duidelijk zinspeelt op de mythes. Er zijn toch tal van mythes in jouw wereld.
Ja, het is echt een bijzonder groot probleem dat men het normaal kwijt is. Hè. Ik bedoel, men is echt het normaal kwijt. En het normaal is een breed spectrum. Hè. Het normaal, en als ik over penislengte spreek, dan zeggen we altijd normaal, gemiddeld 12, 13. En dan, wat is dan abnormaal? Ja, abnormaal is kleiner dan 6 en ook meer dan 18, meer dan 19.
Daar in rust?
Ja, nee, dat is dan, we spreken over erectie natuurlijk. Ja, maar men is de pedalen kwijt en ja, dat heeft te maken met exposure. Hè. Mensen zien... Kijk, mensen kijken naar porno en zien daar dingen die niet reëel zijn. Het is alsof je naar de voetbal kijkt in de... Ik ben geen voetbalspecialist, maar een of andere hogere league.
In UEFA.
Ja, UEFA league. En dat je dan zegt, nu ga ik buiten met mijn zoon voetbal en ik ga even goed spelen. Ja, dat is net hetzelfde. Als je naar een pornofragment kijkt, dan ga je niet een penis van 20 centimeter... Ga je ook niet eindeloos hoeveelheden ejaculeren. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar mensen kijken daarnaar en beschouwen dat als het normaal. Dus het normaal is zoek. Dat is een
beetje. Jouw ervaring als uroloog, dat normaal is opgeschoven? Komen mensen naar jou toe en zeggen van...
Ja.
Ja?
Mensen komen
geïnspireerd door die porno?
Ja, geïnspireerd door mythes en fabels en door de idee dat het ook groot moet zijn om normaal te kunnen leven. Hè. Dus dat hele machtsspectakel van de grote penis, de penis in erectie. En natuurlijk, Pat, dat zit ergens wel genetisch geprogrammeerd. Bij de primaten hebben de humanoïden of de mensen de grootste penis. En dat had ermee te maken dat men moest imponeren in functie van de voortplanting. En men imponeerde ook met de penis en met andere zaken, maar meer met de penis dan met spieren zoals een gorilla zou doen, die dan een heel klein piemeltje heeft. En ergens zit dat geprogrammeerd dat je, om indruk te maken in de wereld, een grote penis moet hebben. Maar dan is de idee van hoe groot is groot, wordt altijd maar groter en groter en dat is het abnormale.
Je ziet dat in de kunst bij ons, je ziet dat bij de oudheid, waar heel prominent daarmee wordt gespeeld, vandaag nog in heel veel etnieën, waar peniskokers aan de orde van de dag zijn. En
maar
zo,
het omgekeerde dus bestaat ook. Als je de David van Michelangelo bekijkt en je gaat dat goed analyseren, dan heeft die man een piemel die de helft van de lengte van zijn duim is in rust. En het was eigenlijk ook, het behoorde eigenlijk bij die cultuur om een penis te hebben die bedekt was met de vooruit en mooi teruggetrokken was in het lichaam.
Je spreekt over de Renaissance.
Ja, nee, over de Renaissance. Maar men gaat terug natuurlijk naar de oudheid.
Hè. Dus hij projecteert de oudheid op zijn beeld.
De Griekse atleten bijvoorbeeld, die hadden een kinodesme, dat was een bandje wat ze gebruikten om hun vooruit dicht te snoeren, zodat hun eikel niet bloot kwam tijdens het sporten. En zij waren de elite van de bevolking. De slaven waren besneden en liepen met een blote eikel. Dus dat was eigenlijk een hele verschil tussen die mensen.
Waarom deed men dat?
Dat was de idee van zuiverheid was een bedekte piemel die vooral bij sporten moet die niet in erectie zijn, moet je geen seksuele activiteit hebben, moet alle energie naar de sport gaan en moet dat ding zoveel mogelijk naar binnen zetten.
Dat is nu interessant als we besnijdenis aansnijden.
Ja.
bij islamieten en joden bijvoorbeeld.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Is het zo dat eigenlijk uit hygiënische overweging ook geen kaat kan? Of is het omgekeerd? Sommige van jouw collega's die zeggen van dat is seksuele mutilatie.
Ja, dat is een debat waar we een programma op zijn eigen kunnen over invullen. Eerst en vooral, het komt uit een gewoonte die praktisch was. In die zin, in de Sub-Sahara liepen mensen die geen water hadden om zich te wassen, niet gekleed waren en moesten zorgen voor dus zowel vechten als voor eten zorgen. Dus die mensen kregen veel vooruitsontstekingen, balanitis. En tot 25% van die bevolking was ziek door... Dus dan is men beginnen
ontstekingen.
Om praktische redenen die vooruit weg te halen.
Ja.
En dan hadden die mensen die ontstekingen niet meer. Maar je kan zo'n gewoonte niet blijven uitleggen aan mensen, dus moet men dat op een bepaald moment een religieuze connotatie geven. Dan heeft men dat gedaan door te zeggen, oké, dit is Abraham die zijn zoon opoffert aan God, maar niet zijn volledige zoon, een klein stukje, dan gaat er een stukje van de vooruit af. Dus er is een praktische gewoonte die religieus geconnoteerd is geworden en die tot op vandaag de dag nog altijd religieus verder gezet wordt. Is dat nog het normaal? Nee, dit is niet meer normaal. Ik vind... Er is een fundamenteel recht bij kinderen, dat is het recht op een intact lichaam. Je hebt dus recht op een intact lichaam. En de besnijdenis zal op termijn moeten verdwijnen uit het arsenaal. Natuurlijk, je hebt dan...
Dus hoor ik jou eigenlijk tussen de regels zeggen, eigenlijk is dit seksuele mutilatie?
Dat heb ik nog niet gezegd. Het is, want er zijn heel veel verschillende manieren om dat te bekijken. We hebben zelf onderzoek gedaan waarbij we aangetoond hebben dat de voorhuid seksueel gevoelig is. Het is zelfs zo dat de voorhuid van een onbesneden man seksueel gevoeliger is dan de eikel van een besneden man. Dus een besneden man heeft een stukje niet. Nu, als je de literatuur nakijkt over wat dat doet met seksuele relaties, dan zijn daar heel veel verschillende varianten. Er zijn mensen die betere seks hebben als ze besneden zijn, omdat bijvoorbeeld zij het langer kunnen uithouden, waardoor de act langer duurt. Er zijn er met vooruit die te snel klaarkomen. Dus uiteindelijk zijn we daar niet aan uit. Maar voor mij is dit niet het verhaal. Het verhaal is, wij moeten misschien naar een nieuw idee gaan waarbij wij willen wachten tot kinderen zelf kunnen beslissen wat ze willen en wie ze willen zijn.
En autonoom zijn.
Ja, als een 16-jarige zegt, ik ben overtuigd moslim en in mijn geloof behoort besnijdenis. Dokter, gelieve nu mijn vooruit weg te halen, dan zal ik dat met plezier doen. Als nu een ouder bij mij komt met zijn kind en zegt, ik wil om religieuze reden mijn kind besnijden, dan zeg ik altijd, waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we dat doen? En dan is meestal het verhaal, ja, oh, mijn ouders willen dat, dus de grootouders willen dat, de familiale druk, de culturele druk, de druk van de omgeving is eigenlijk nog groot, om dat allemaal zo snel mogelijk voor elkaar te hebben.
En gebeurt het dat ze het niet doen, op jouw advies?
Ja, toch gebeurt. Okay. Dus ik kan nu met mensen spreken dat ze het niet meer willen doen. Dat is wel een
voordeel. Hoebeke, op dit moment, het is een van de grootste successen, zeker van de afgelopen jaren in de bioscoop, Belgische film Girl, genomineerd voor een Oscar. Je hebt hem gezien. Gaat dus over een meisje, trouwens het boek dat je hebt meegebracht, is daaraan gerelateerd. Een jongen dat meisje wil worden, transgender dus. Goed, ondanks de ophefmakende goede kritieken, waar ik het vaak niet mee eens ben, want ik vind de dramaturgisch toch maar een dun verhaaltje, is er nu ook kritiek van de transgenders, of bepaalde transgenders, die zeggen van, kijk, we moeten met die film helemaal opnieuw beginnen, 10 jaar werk is verloren, trans zijn zit in je hoofd, niet in je slip.
Ja.
Wat denkt Piet?
Eerst en vooral, Piet denkt dat die film bijzonder goed was. Ik vond die film goed. Natuurlijk, ik ken de persoon op wie de film gebaseerd is. Ik ken de ouders van het meisje op wie de film gebaseerd is. Nora, die daar trouwens ook voor de film zelf promotie maakt. En het is voor een groot stuk treedt het in de wereld van Nora zoals zij het echt beleefd heeft. En niet alles wat in de film gebeurt heeft zij meegemaakt. Maar het
ken je haar als patiënt?
Ik ken haar als patiënt. Ik heb haar maar heel kort als patiënt gekend. Maar ik ken haar nu terug in de film. Maar ze is wel in ons team in Gent behandeld geworden.
Okay.
En die film toont echt dat intense gevecht van een individu dat zich niet conformeert in een lichaam. En dat is wat ik bij al die patiënten, en ik heb dus meer dan 1000 patiënten behandeld die transgender zijn. En ik heb er nog veel meer gezien. En ja, dat is zo mooi weergegeven in die film. Die incongruentie en hoe onleefbaar dat is.
Nu, die transverenigingen die zeggen van, heel vaak is het zo dat je niet eens een operatie wilt. Je wilt meisje zijn, als je jongen bent, maar in je hoofd.
Dat is ook correct. En ook daar zitten we gelukkig in België met een zeer progressieve wetgeving. Als wij begonnen zijn in 1993 met transgenderchirurgie, dan zijn we begonnen
Jullie waren toch een van de eerste dan?
Ja, wij waren de eerste in België. Ik denk dat we zijn nog altijd degene in België die dat meest en het grootste centrum. Ook in Europa zijn we een bijzonder groot centrum. Maar toen we begonnen, toen was er eigenlijk, you had to go the whole way. Dat wil zeggen, je kon niet kiezen voor een deeltraject, je moest het ganse traject doen. Je ging voor borsten weg, voor penisreconstructie, baarmoeder weg, eierstokken weg.
De totale ombouw.
De totale ombouw. Nu is alles à la carte. Dat wil zeggen, de patiënt bepaalt zelf wat hij wil. Als zij zegt van, ik wil alleen mijn naam veranderen en mijn lichaam blijft wat het is, no problem. Alleen de borsten eraf, no problem. Ik wil mijn vagina behouden en toch een penis eraan, no problem. Dit kan allemaal. En ik vind dat eigenlijk ook terecht. Ik vind dat wij ons niet moeten moeien met wat die mensen willen.
Dus het bestaat, begrijp ik jou goed, dat er mensen nu rondlopen, echte, letterlijke transgenders met borst en een penis.
Ja, dat is inderdaad.
Of met een vagina en zonder borsten.
Ja, ook dat is juist. Het bestaan.
Ah.
En ja, ik heb heel veel van die mensen die echt gelukkig zijn. En om maar eens over de kleine piemel. Er bestaat dus een ingreep, methodoioplastie, dat is een moeilijk woord, waarbij we bij een trans man, dus een vrouw die man wil worden, een penis maken van de clitoris. Dus we maken eigenlijk een micropenis van de clitoris. Dus we conformeren eigenlijk het lichaam naar mannelijk, maar wel met een micropenis. Ik heb een flink aantal jongens rondlopen die bijzonder gelukkig zijn met die micropenis en daar perfect mee kunnen leven. Dus het is echt zoiets van, je moet met je patiënt praten over wat kan ik jou chirurgisch bieden, wat zijn de voor, wat zijn de nadelen. Want ik zal jou bijvoorbeeld zeggen, een van de grote voordelen van die micropenis gemaakt uit de clitoris, is dat je je eigen erectie hebt en dat je al het gevoel nog hebt. Dus dat is een groot voordeel.
Nu je dat hier zo zit te vertellen, is dat niet vreemd als je in Gent of waar dan ook rondloopt en je ontmoet mensen op straat die jij toch op een heel intieme manier kent?
Nee, ik kan enorm veel afstand nemen van wat zich onder die navel afspeelt. Ik praat altijd in mijn consultatie ook met de mens. Dan komt er een moment waarop je zegt, oké, nu ga ik jou onderzoeken. Dan ga je naar een techniciteit van onderzoek. Dan is het onderzoek gedaan, dan ga je terug naar het bureau en dan zit je weer met de mens voor jou. Ik denk dat je daar... En ook als die mensen in de stad tegenkomen, dan denk ik nooit aan wat heb ik bij die mensen uitgestoken.
Een vriend uroloog van mij, en die zegt dat dat niet ongewoon is onder collega's. Je kent dat soort van WhatsApp-berichten. Als er nu echt... iemand is die de meest gore dingen rondstuurt, dan is hij het. En ik vraag hem dan ook al, en heel seksueel getint vaak, ik vraag hem dan, waarom, wat is dat? Hij zegt, ja, dat doen we wel vaker onder collega's. Dat, misschien is het een soort van afreageren?
Ja, ik doe dat zelf niet en ik vind dat ook niet correct dat men dat doet. Het is inderdaad...
Dat is onder collega's.
Ja, maar toch... Kijk, in een operatiezaal kan je bijvoorbeeld bij een slapende patiënt die dan bepaalde tattoos heeft, dan ontstaat zo het gebabbel over, moet dat zien, die een tattoo, wat staat er daar niet op? Oeh, wat zoek ik niet? Ik vind dat zo onrespectvol.
Ja, ja.
Want het individu, absoluut, die daar ligt, en ja, waarom doen mensen dat? Ik heb daar wel begrip voor dat het gebeurt, hè, omdat men weg moet van die stress af. En we hebben dat heel vaak in besprekingen in de staf, dat men zegt, we gaan een keer over die blaas spreken. Men dehumaniseert een individu. Men spreekt niet meer over die meneer met die problematiek aan zijn blaas, maar die met zijn blaas.
Het is een soort van reductionisme waar, ja, de mens de blaas is geworden.
Het is het dehumaniseren om er niet mee geconfronteerd te moeten worden. Ja. Ik heb dat maatschappelijk... Als men transmigranten gebruikt, dan dehumaniseert men het individu, de mens met migratiestatus in ons land, om er vanaf te zijn, om er niet te moeten over nadenken dat het een mens is. En daar zit heel die cultuur van grapjes maken, praten over organen of over... En dat heeft allemaal te maken met... Ja, ik wil eigenlijk niet continu geconfronteerd worden met het feit dat dat een mens is, die ik, omwille van mijn empathisch zijn, best wel moet helpen. Ik zie dat in die context.
Piet, 22 maart 2016, dat is misschien een datum die gegrift staat in het collectieve geheugen van de Belgen. De aanslagen in Maalbeek en Zaventem, dat weten we. Je hebt een plaat meegebracht van Jeff Neven, die hier ooit nog zelf een programma heeft gehad. Jazz, pianist, componist, arrangeur. Crystal Lights. Wat heeft dat nu in godsnaam met die aanslagen te maken?
Wel, die plaat heb ik leren kennen op het jazzfestival in Gent vorig jaar, vorige zomer. Het was een snikhete avond, want zoals die zomer vorig jaar was. En Jeff Neven trad daarop en hij speelde dat. En ik heb veel emoties bij muziek, maar ik heb heel zelden kippenvel. En toen had ik echt kippenvel. En hij had natuurlijk wel de context gegeven. Hij zei, ik heb dit geschreven naar aanleiding van de aanslagen in Brussel. Maar de manier waarop die muziek op mijn velkroop was van dusdanig. Ik heb onmiddellijk die cd gekocht en ik denk dat ik er nog altijd wekelijks naar luister. Het is zo een voor mij aangrijpend, omdat ja, die aanslagen zitten natuurlijk in het collectieve trauma van dit land. Ik denk daar onmiddellijk altijd de jihad van de liefde bij, want dat was een enorme medicatie voor dat trauma van dit land, dat die jihad van de liefde daar kwam. Maar deze muziek slaagt erin om mij, ja, die herinnering levend te houden, maar op een zeer positieve manier. En Jeff Neven heeft er zelf iets over gezegd, op YouTube staat dat, over dat lied. I dedicate this song to all the people in the world who believe in love and freedom for everyone. The world needs to go forward and not backward. En dat sta ik helemaal achter.
Crystal Lights, een schitterende uitvoering. En niet alleen een uitvoering, ook een compositie van Jeff Neven.
Berg en Dal met Padone.
En met Piet Hoebeke, hij is uroloog, kinderuroloog. Ik herhaal het, en decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UZ Gent. En topdokter Piet. We zijn het nieuwe jaar begonnen. Is dat voor jou... vat je dat aan met de moed der wanhoop of met een onverwoestbaar optimisme?
Ja, ik ben eigenlijk onverwoestbaar optimist. En sinds ik Steve Pinker gelezen heb, Enlightenment Now, ben ik ook zelfs onverwoestbaar possibilist. Dat wil zeggen dat een possibilisme, dat is, ik heb dat wel heel veel over opgezocht, maar het possibilisme van Pinker is het weerschaffen dat van Angela Merkel. De mens is in staat tot heel veel. Dus de mens is echt in staat tot ontzettend veel. Wij hebben ziektes uitgeroeid, we hebben de honger in de wereld verminderd, we hebben het aantal conflicten verminderd, het aantal doden door geweld is afgenomen. Dus ondanks het feit dat we dagelijks geconfronteerd worden met climate change, met oorlogen, met nog honger, moeten we objectief vaststellen dat de mens in staat is om deze wereld, ondanks de groei van de bevolking, toch altijd maar beter te maken. En mensen vatten dat niet, maar het is wel zo.
Waarom, als je dat zegt en op basis van, inderdaad, Pinker doet dat, data-analyse, pure facts and figures, waarom, als je dat zegt, krijg je zoveel bagger dan over je heen? Want dat is zo. Mensen zullen ook nu weer reageren en zeggen van, zijn jullie blind voor wat er eigenlijk gebeurt? Moeten we de Orbans van deze wereld even op een rijtje zetten? De Poetins, de Erdogans, wat er in Brazilië nu gebeurt met Bolsonaro, enzovoort enzovoort.
Het gaat over die balans tussen de emotie en de ratio. En natuurlijk, de mensen zijn heel rap emotioneel meegenomen. Hè. We leven in tijden waarin ik noem dat tribalisme, dat we zeggen, we gaan terug naar de stam. En wij als stam, hè, ik zal maar zeggen, wij Vlamingen als stam van Vlaanderen, wij moeten ons verdedigen tegen al die potentiële zwarte mensjes die hier ons land gaan overlopen. En dat wordt zo'n publieke emotie dat iedereen daar wil meegaan. En dat tegenspreken wordt bijzonder moeilijk, terwijl je de facts hebt. Hè. Je hebt de facts dat er... Neem de migratie. Oké, migratie is een problematiek die we gehad hebben. Maar als je dat cijfermatig gaat uitdrukken, dan gaat dat over heel weinig. Hè. Toen het vorig jaar de herdenking was van Wereldoorlog 1, heb ik begrepen dat er 250.000 Congolezen naar onze slagvelden gehaald zijn. En nu, oh god, als er 500 op een bootje binnenkomen, dan staat heel Europa als continent op zijn achterste poten. Dus mensen gaan varen op emoties die nu een collectief worden, de collectieve emoties. En ik vind het afschuwelijk, omdat je als individu de vrijheid moet hebben om als individu te denken, en daar moet je ook rationeel je bagage opladen. En Steve Pinker is daarvoor een ideaal boek om te lezen. Dan ga je lezen dat met de meest degelijke wetenschappelijke analyse dat het met deze planeet beter gaat. En dat is voor mij, als possibilist zal ik mij nu maar noemen, een bijzonder positief toekomstvooruitzicht. Want oké, we zullen met 10 en 11 miljard worden, en daarna zal het wel zichzelf een beetje afzwakken, denk ik. Maar we gaan ook eten kunnen maken voor 10 en 11 miljard mensen. We gaan ook ziekte kunnen controleren voor 10 en 11 miljard mensen. En climate change, we zullen er iets moeten aan doen, maar we zullen er ook iets aan doen. Het gebeurt te traag, maar het zal gebeuren.
Dus ik denk... Is het voor jou ook een kwestie van, zoals Karl Popper dat noemt, optimisme is een moral duty?
Ja, dat is eigenlijk, moest ik een wapen hebben, dan zou mijn spreuk zijn, optimism is een moral duty. Je moet het zijn, maar je moet het niet zijn omdat het zomaar moet. Je moet het zijn wat het kan.
Dat is dus tegelijkertijd meteen jouw credo.
Ja, dat is mijn credo. Ja, optimism is moral duty. Wij moeten vooruit met deze wereld en geloven dat deze wereld zichzelf goed in handen kan houden. Hè, ondanks alles wat er gebeurt rondom ons.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.